Wij gaan weer lezen uit het boek Openbaring en weer uit het tweede hoofdstuk. En wij lezen vanaf vers 12. En ik doe dat ook nu weer uit de Telos-vertaling. Openbaring 2, vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de Satan is. En u houdt vast aan mijn naam. En het geloof in mij hebt u niet verloochend, zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn getrouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u daar hebt die aan de leer van Bileam vasthouden, die Balak leerde de zonen van Israël een strik te spannen om afgodenoffers te eten en te hoereren. Zo hebt ook u er die op dezelfde wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, ik kom spoedig naar u toe. En ik zal oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Tot zover lezen we uit het woord van God. Wij zijn bezig met de overdenking, lieve mensen, van deze 7 brieven die de Heer Jezus heeft laten optekenen door zijn dienstknecht Johannes, gericht aan de gemeenten. Ja, je moet niet zeggen Klein-Azië, dat is een veel te groot gebied. Dat omvat zo ongeveer het tegenwoordige Turkije. Maar de gemeenten in Azië, dat was een provincie van beperkte omvang, een Romeinse provincie aan de westkust, waarvan Pergamus de officiële hoofdstad was en Efeze de officieuze hoofdstad, omdat die veel groter en belangrijker was. Maar Pergamus, waar we over nu gelezen hebben, dat was de hoofdstad van die provincie. Daar zetelde dus de proconsul die namens het Romeinse bewind het gezag uitoefende. Sommigen hebben in hun Bijbel staan Pergamum, anderen zeggen, vooral historici, Pergamon. Het is allemaal best. Ik hou het maar net zoals het hier staat aan Pergamus, maar het maakt eigenlijk helemaal niets uit. We hebben ook gezien dat deze 7 brieven door vele uitleggers zijn geacht een overzicht te geven van de perioden in de kerkgeschiedenis. Ik heb al verwezen naar de bekende gereformeerde theoloog Johannes Coxeus enkele eeuwen geleden. Kun je dat onmogelijk voorstellen, maar in de 18e eeuw was gans protestants Nederland verdeeld tussen Voetsianen en Coxeanen. De ene waren de aanhangers van Gijsbertus Voetsius en de andere van Johannes Coxeus. En ze hadden nog niet veel andere dingen om ruzie over te maken. Dus als er een nieuwe dominee moest komen, dan zei de ene helft van het dorp, het moet Voetsius worden en de andere Coxeus. Ik heb nog verre voorouders in Lekkere Kerk die daar een nauwe rol bij gespeeld hebben, tot mijn grote schande en verdriet. Want dat soort dingen willen wij natuurlijk vandaag niet meer. Bovendien, die hele twist, dat spreekt ons totaal niet meer aan. Maar laten we zo zeggen, Voetsius was de meest gereformeerde van de 2, zouden veel gereformeerden zeggen. En Coxeus was een man, een wat vrijere vogel. Ik denk dat hij misschien zich vandaag wat meer bij evangelisch had thuisgevoeld, ik weet het niet. In ieder geval was hij degene ook die deze uitleg voorstond en daarover geschreven heeft. En de diehard gereformeerden wilden daar natuurlijk niks van weten. Maar die opvatting, die heeft veel navolging gevonden, ook in andere landen. Ik weet niet of het daar door anderen zo zelf uitgewerkt was, maar in Engeland is dat ook een heel bekende opvatting geworden. En we sluiten ons daarbij aan, ook al zouden we er te veel uithalen, het geeft ons wel een gelegenheid om de kerkgeschiedenis met elkaar te doorwandelen. En weet u waarom dat zo belangrijk is? Geschiedenis speelt helaas niet een erg grote rol op onze scholen. Dat is jammer. Daardoor zouden wij anders veel beter in staat zijn onszelf te plotten op de kaart van de geschiedenis. Want wie wij zijn en wat onze wereld is en hoe die in elkaar zit, dat wordt des te beter begrepen als je die vanuit de geschiedenis weet te begrijpen. En dat is natuurlijk voor de kerkgeschiedenis ook heel sterk het geval. Nou, wat dat betreft is er een geweldig contrast tussen Smyrna en Pergamus. Smyrna is de martelarenkerk, zegt Coxeus. Dat is de tijd van de grote vervolgingen onder de Romeinse keizers. We hebben daar de vorige keer uitvoerig over gehad. Maar dan in het begin van de vierde eeuw vindt er een verandering plaats, zo reusachtig dat je die zonder meer naast bijvoorbeeld de reformatie zou kunnen leggen. Even drastisch, even ingrijpend, even betekenisvol. In het jaar 313 bekeert keizer Constantijn de Grote zich tot het christendom. Of hij ooit echt een christen is geweest, dat hoeft ons nou niet bezig te houden, maar daar kun je wel grote vraagtekens bij plaatsen. Het heeft zijn houding en zijn optreden in elk geval niet erg veel veranderd. En dat is toch het eerste wat je wil verwachten van een bekeerd mens. Maar er waren een heleboel redenen waarom hij het tactischer en belangrijker vond om het christendom aan te hangen. Hij heeft zich ook nooit laten dopen, maar dat deed hij pas op zijn sterfbed. Want hij was bang dat als hij daarna nog zonde zou doen, dat hij dan toch nog weer verloren zou gaan. In ieder geval, ik wil het verder niet over Constantijn hebben, maar wel over het feit dat de christenen ineens verlicht konden ademhalen. Het was ineens afgelopen met alle vervolgingen en verdrukkingen. En in de loop van die vierde eeuw is er een andere keizer geweest, Theodosius de Eerste, in het jaar 380... die het christendom zelfs invoerde als staatsgodsdienst. Dus 313 betekent, christenen worden niet langer vervolgd, ze zijn volkomen vrij. De keizer zelf is christen. 380 betekent, het christendom is nu de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk. En daarnaast worden andere hoogstens getolereerd of verboden. Coxeus noemt de kerk die daardoor ontstaan is de huichelkerk. En dat is een mooie omschrijving. Want dat betekent dat, doordat het christendom nu de officiële godsdienst was geworden, de mensen met duizenden toestroom. Alle mooie baantjes, de ambtenaren en de autoriteiten op plaatselijk niveau of wat dan ook, dat moesten allemaal christenen zijn. Dus werden de mensen christen. Met Pasen stonden ze in lange, lange, lange rijen in hun witte gewaden om gedoopt te worden en daarbij toe te treden tot de christelijke kerk en daarmee ook toe te treden tot de christelijke samenleving en alle voorrechten te genieten die daarbij hoorden. In de tijd van zware vervolging heb je geen huichelkerk. Dan heb je alleen maar echte christenen, want de rest wil helemaal geen christen zijn. Dat is veel te riskant. Maar als het christendom de bevoorrechte godsdienst is in een samenleving, dan is dat voor de kerk eigenlijk, voor het vlees wel makkelijk, maar het is eigenlijk een heel slechte zaak. Je ontstaat dan de situatie zoals die tot vandaag aan de dag nog is, dat je moet vrezen dat een zeer groot deel van de kerk in de wijdste zin van het woord, alleen maar meelopers zijn. Om even dat woord te vermijden van Coxeus, het woord huichelaars. Maar een huichelaar is letterlijk in het Grieks, een hypocriet is letterlijk een toneelspeler. Hij doet zich anders voor dan die is. Hij is Jan Pietersen, maar op het toneel is hij ineens Klaas Gerritsen. Vaak hadden ze ook nog een masker op. Je bent op het toneel een ander dan je in werkelijkheid bent. En dat is een huichelaar in de kerk ook. Je bent in je hart nog gewoon een heiden en je doet je voor als een christen. En misschien geloof je er wel zelf in, maar dat maakt niet veel verschil. Dan hou je ook nog jezelf voor de gek. Ineens groeit de kerk kolossaal. Maar voor een heel groot deel met baantjesjagers. Er is nog veel meer gebeurd daar in het begin van de vierde eeuw. Bij die overgang van het Smyrna-tijdperk naar het Pergamus-tijdperk. En dat is dat het christendom voortaan niet meer staat tegenover de autoriteiten, maar de autoriteit is. Daarbij moet u goed bedenken in het boek Openbaring dat het beest van Openbaring 13 de Romeinse keizer is. En in Openbaring 12 zien we dat achter die keizer een onzichtbare macht is. Die wordt genoemd de draak. En Openbaring 12 vers 9 vertelt ons wie dat is. Dat is de duivel, de oude slang, de Satan of hoe hij ook mogen heten. Met andere woorden, de engelvorst, de onzichtbare geestelijke macht achter de schermen van het Romeinse Rijk is niemand anders dan de duivel, de Satan, de oude slang. En de keizer is dus zijn verlengstuk, zijn representant op aarde. Dat was al zo bij de oude Egyptenaren, dat was zo bij de Grieken, dat was zo bij de Babyloniërs, de Perzen. Dat is een heel belangrijke gedachte. Bij ons is er nog een heel klein stukje van overgebleven in de uitdrukking koning bij de gratie gods. Dat is de christelijke versie ervan. Maar toen was de aardse koning de belichaming bijna van een geestelijke macht. En de grote vraag is, wat was nou de geestelijke macht achter deze Constantijn? En ik heb u al gezegd, het is heel moeilijk te geloven op grond van zijn gedrag dat hij ooit echt een christen is geweest. Ik vrees met vele anderen dat het veel eer zo is dat in de tijden van de verdrukkingen de duivel rondging als een brullende leeuw, zegt 1 Petrus 5. Dat is ongelooflijk onaangenaam, maar het voordeel is dat je precies weet met wie je te doen hebt. Je hoort hem op klompen aankomen. Er is niks geheimzinnigs aan. Maar de duivel, zegt de 2 Korinthebrief, doet zich soms voor als een engel van het licht. Dan komt hij op kousenvoeten. Dan glimlacht hij vriendelijk. Hij straalt ook licht uit. Hij is echt Lucifer, dat betekent de lichtdrager. En dat is voor de kerk veel en veel gevaarlijker. Want dan val je maar al te gemakkelijk ten prooi aan zijn zoetgevoisde stem. In de huichelkerk hebben we nog steeds met de draak te maken, de Satan. Alleen in een heel andere gedaante, waardoor je hem niet herkent. Waardoor er heel wat christelijke boeken zijn verschenen om te vertellen wat een heerlijke zegen dat was, dat de keizer nu ook een christen was en wat een voorrecht en een zegeningen dat voor de christenen allemaal met zich meegebracht heeft. Wel, mag ik het even zwart-wit zetten? Ik zou geen enkele zegen of voorrecht kunnen bedenken. Ik zie alleen maar negatieve dingen. Voor die tijd dacht geen christen erover om soldaat te worden in het leger van de keizer. De keizer was het verlengstuk van de draak. De soldaten van de keizer vervolgden de christenen. Na 313 komt het militarisme op en wordt het juist heel anders, want de keizer is nu een christen. Het is bijna je christenplicht om met de keizer mee te gaan en te strijden in zijn legers voor de verbreiding van de zaak van Christus. Want de zaak van de keizer is nu de zaak van Christus geworden. Er was dus ineens ook sterke behoefte aan heiligen die ook soldaat waren geweest. Dus, en ja hoor, laat men nou van voor het jaar 300 toch nog 2 soldaten hebben gevonden in het leger van de keizer. De een kent u allemaal, want elke George op aarde is naar hem genoemd. Georgios, oftewel in goed Hollands Joris, Sint-Joris en de draak. Een soldaat van voor die tijd, uit het niets tevoorschijn getoverd om ons te laten zien. Zie wel, toen waren er ook al christenen die vochten aan de kant van de keizer. Nou, als ze er waren, het was zeer sporadisch. En nu ineens is het totaal anders geworden. Weet u wat ook heel anders is geworden? De hele profetische visie is anders geworden. In de eerste 300 jaar kun je rustig zeggen dat alle kerkvaders, voor zover ze geschrift hebben nagelaten, geloofden in de spoedige komst van Christus, niet alleen, maar ook in de vestiging van zijn Messiaanse Rijk. Wat Johannes aanduidt in Openbaring 20 als het Rijk van de 1000 jaren. Maar als de keizer zich bekeerd heeft, als het Romeinse Rijk christelijk is geworden, krabt men zich achter de oren en zegt, wacht even maar, dit is geloof ik het 1000-jarige Rijk. Wat wil je nou nog meer? Een christelijk Rijk, dit is het Rijk waarvan Daniel gesproken heeft. Na die 4 wereldrijken zou er een christelijk Rijk komen. Het heidense Romeinse Rijk, dat was het laatste Rijk. Nu is het christelijke Rijk aangebroken. Het 1000-jarig vrederijk, vrede en gerechtigheid onder de christelijke keizer. En zo is de vervangingstheologie ontstaan. Waarbij men zei, wij leven nu in het 1000-jarig Rijk. Wij zijn dat ware volk Israël. Al die profetieën die spreken over het toekomstige Messiaanse Rijk, die hebben allemaal hun vervulling gevonden in de kerk. En voor Israël is er geen plaats. En daar was het zo extra irritant dat er nog steeds een volk was dat beweerde, oh, wij zijn de Joden, wij zijn het echte Israël. Vanaf 325, het concilie van Nicea, dat is 12 jaar nadat de keizer christen is geworden. Van het jaar 325 dateren de eerste maatregelen tegen de Joden. Dat weten veel christenen niet, 325 voor zover ze dat jaartal al kennen. Concilie van Nicea, heel belangrijk om de waarheid omtrent de persoon van Christus te bewaren en te handhaven. En dat is ook een grote zegen geweest. En men weet niet dat in datzelfde concilie de eerste besluiten tegen de Joden zijn genomen. En die vervolgingen die zijn doorgegaan tot in de 20e eeuw. Er zou geen nazistisch antisemitisme denkbaar zijn geweest, geen holocaust denkbaar zijn geweest zonder eeuwen van antisemitisme onder een christelijk mom. En dat begint in die 4e eeuw. Er is nog meer, zolang de vervolgingen gaande zijn, horen we ook van allerlei wonderen, genezingswonderen op allerlei terreinen. Het is net alsof hoe groter de druk van buiten is, des te meer ruimte is er voor de Heilige Geest. Vanaf de 4e eeuw lijkt dat ineens in elkaar gestort te zijn. En horen we daar niet meer van. Het geestelijke gehalte van de kerk is zo laag geworden dat we ook van dat soort dingen niet meer horen. Dit zijn allemaal negatieve dingen. En u zegt, de heer Jezus tegen Pergamus, in de eerste plaats wie hij is. Hij stelt zich in elke brief voor op een andere manier. En de manier waarop hij zich voorstelt hangt altijd samen met het karakter van de brief. Hij stelt zich voor als degene met het scherpe, tweesnijdende zwaard. Dat hebben we in hoofdstuk 1 al gehoord. En dat klinkt bedreigend, dat is ook zo. Want dit is een gemeente waarover oordeel zal komen, dat zullen we straks zien. Dan zal hij dat zwaard hanteren, niet tegen de goddelozen in deze wereld, maar tegen de kerk. Dat is tegen ons allemaal. Een Christus die het zwaard hanteert tegen christenen, deze brief begint al meteen heel dreigend. En dan komt het, dat eerste woord, en dat wist Arna natuurlijk ook best, waaraan de titel van deze avond is ontleend. Ik weet waar jullie wonen. Daar waar de troon van de Satan is. Ik was jaren geleden op bezoek in Berlijn en werd meegesleept naar het Pergamum Museum. En dan kwamen we een grote zaal binnen en de broeders die bij me waren, die zeiden triomfantelijk, dat is nou de troon van Satan. Ik zeg, wat zeg je me nou? Ik ben later ook in Pergamus zelf geweest. En daar is een plek, een tempel, grotendeels verdwenen. Maar die tempel bevatte een reusachtig altaar. Dat gewijd was aan Zeus, de oppergod van de Grieken. Zelfs als Jupiter, de oppergod van de Romeinen. Wie is dat Zeus, Jupiter? Is dat fantasie helemaal niet? Dat is de draak. De hoofdgod van de Grieken en de Romeinen is dezelfde als wat de Bijbel noemt de draak. Want dat is de Romeinse keizer. Hij dient deze goden. En toen zag ik in Pergamus, toen ik daar was met een groot EO-gezelschap, dat het middenstuk uitgezaagd was. Dat hebben de Duitsers meegepikt toen ze daar een keer op bezoek waren. Nou ja, dat waren archeologen. En die hebben dat neergezet in dat museum. En dat altaar, hoe ze dat versleept hebben, ik weet het niet, is reusachtig groot. En dat staat nu in die reusachtige zaal in dat Pergamum Museum in Oost-Berlijn. En die broeders zeiden, dit is de troon van Satan. Ik begreep toen waar ze het over hadden. Het is trouwens niet helemaal zeker dat dat nou de verklaring is. Er is nog een andere verklaring en die past er ook goed bij. Pergamus was ook het centrum van de keizerverering. Nou moet u goed opletten wat keizerverering is. Want wij vinden dat met onze westerse gevoelens maar raar, dat zo'n keizer vergoddelijkt wordt, maar dat was voor die mensen helemaal niet raar. Zoals dat ook niet raar was voor de Egyptenaren, de Babyloniërs, de Meden, de Perzen, de Grieken. Want allemaal beschouwden zij hun koning of keizer als de belichaming, zei ik al, de belichaming van de geestelijke machten. De goden, zoals zij ze noemen. Dat betekent dat de keizer zelf iets goddelijks heeft. Bij de Romeinen was dat wel zo dat je dan wel eerst dood moest gaan voordat je die goddelijke verering kreeg. Maar een keizer, keizer Augustus, de eerste keizer van het Romeinse Rijk, werd na zijn dood ook vergoddelijkt. En kreeg dan zijn eigen tempel. Hij had zijn eigen tempel in Pergamus en keizer Trajanus heeft ook zo'n tempel gekregen. Twee tempels voor gestorven keizers die allebei als goden werden vereerd. En daar was Pergamus onberoemd om die twee tempels. Ze had de bijnaam de dubbele tempelbewaarster vanwege deze twee vergoddelijkte keizers. Maar ook dat is hetzelfde als de vereering van de draak. Als je een christen was in Pergamus, dan zegt de Heer Jezus, jullie wonen daar waar wat de aarde betreft de Satan bij uitstek zijn residentie heeft. De troon van Satan, die staat bij jullie. Meer dan op enige andere plek. Nou is dat geen verwijt. Ik dacht dat vroeger wel eens. Ik heb er misschien ook wel eens zo over gepreekt. Maar dat kun je zo niet volhouden. Immers, elke brief begint met het vertellen van het positieve. En pas een paar versen later staat er, maar ik heb tegen u. En dat is ook wel begrijpelijk, dacht ik achteraf. Je kunt die christenen toch niet verwijten dat ze in Pergamus wonen. Waar moet je dan wonen? Het is overal wat. Je kunt er niet zeggen Apeldoorn, dan moet je niet wonen. Er wonen zoveel heidenen. Nou, weet u dan een plaats in Nederland waar dat niet het geval is? Nee, het verwijt is niet dat zij wonen daar waar de troon van Satan is. Dat konden die mensen niet helpen. Maar er is wel een vraag aan gekoppeld. Hoe woon je daar op een dergelijke plek? Die vreselijk gevaarlijk is voor je geestelijke gezondheid. Woon je daar als een vreemdeling en bijwoner? Zoals Petrus dat zegt, jullie zijn vreemdelingen en bijwoners. Zo'n mooie oude term uit het Oude Testament. Daar had je in Israël vreemdelingen en bijwoners. Allochtonen die tussen hen inwoonden. Maar Petrus zegt tegen de gelovigen, nou zijn jullie de vreemdelingen en de bijwoners. Deze wereld is het terrein van Satan, daar staat zijn troon en jullie zijn daar vreemdelingen. Jullie behoren aan een ander land toe. Maar je kunt ook wonen daar waar de troon van Satan is, als iemand die de Satan dient. Al is het nog maar zo gering, in geringe mate. En daar is natuurlijk de grote verzoeking. Hoe woon je daar? Hoe functioneer je in wat Coxeus noemt de huichelkerk? We hebben een dubbel probleem. Het probleem met al die meeloopchristenen, die nooit een persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben gekregen. En je hebt het probleem dat de wereld om je heen onder het gezagsgebied van Satan valt. Daar wonen jullie. Maar zegt hij, jullie hebben mijn naam niet verloochend. Jullie houden vast aan mijn naam. Jullie hebben het geloof in mij niet verloochend. Er is ook na 313 een kerk in stand gebleven. En ik denk dat het hier vooral gaat over de Oosterse kerk. In Thyatira zullen we straks horen over de Rooms-Katholieke kerk in de middeleeuwen. Maar Pergamus, daar zijn wij bij die Oosterse kerk. Dat is natuurlijk de oudste christelijke kerk. Die is begonnen in het Midden-Oosten. En omvatte die landen als Egypte en Syrië en al die andere gebieden, wat we nu Turkije noemen, al die gebieden waren christelijk geworden, in belangrijke mate. En daar woonden vele getrouwen. Want het was wel in diezelfde concilie van Nicea dat een man als Athanasius, die kwam van de Egyptische christenen, nu noemen we dat Kopten, dat zijn die Egyptische christenen die daar al veel langer wonen dan de moslims, die Athanasius die is als die Antipas. Die Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Er moet trouwens tussen haakjes een letterlijke Antipas zijn geweest, die op een gruwelijke manier om het leven is gebracht. Dat hebben we al vaker gehoord van andere heiligen ook uit die tijd. Er werd een stier van koper gemaakt, die van binnen hol was. En dan werd zo iemand daarin gelegd. En dan werd die koperen stier boven een vuur verhit, totdat degene die daarin zat zachtjes geroosterd werd. Een gruwelijke manier om iemand ter dood te brengen. Dat was iemand uit het einde van de eerste eeuw. Dat was al geschiedenis op het moment dat Johannes deze brief schreef. Maar als je geestelijk door gaat kijken naar die grote kampioen in de Oosterse kerk, als een Athanasius, die moeten jullie allemaal kennen, want in menige Bijbel staat nog achter in de geloofsbelijdenis van Athanasius, die zelf al niet geschreven heeft, maar dan wel naar hem genoemd is. Maar ook andere grootheden als Johannes van Damascus en Johannes Chrysostomus, die grote kerkvaders uit de Oosterse kerk. Het was niet alleen maar huichelaars. Maar als er in de kerk een splitsing ontstaat tussen ware volgelingen van Jezus en aan de andere kant huichelaars, meelopers, baantjesjagers, mensen die daar zitten om hun eigen belangen te beschermen, maar die echt geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben, dan, zoals ik zei, en ik benadruk dat nog eens, dan heb je een dubbel probleem. Naar de wereld om je heen en naar de huichelaars binnen in de kerk. Dat is het probleem. En daar lag de grote valstrik voor deze gemeente. Het is zo triest dat in de meeste van die brieven, 5 van de 7, en hier dus ook weer, geschreven staat: maar ik heb tegen u. Er zit altijd iets beschamends in, omdat je natuurlijk, als je eerlijk bent, dat onmiddellijk vergelijkt met je eigen gemeente. Ik had vanmorgen weer eens het voorrecht in mijn eigen gemeente te preken. Dat gebeurt niet zo vaak, want ik ben meestal elders. Dat is toch een heel speciaal gevoel. Dit zijn je eigen mensen. En zo ervaar ik dat ook. Ook al kom ik er helaas niet zoveel. Dat zijn je eigen mensen. En als ik dus de vraag op me af zie komen, dat de Heer Jezus zegt: maar ik heb tegen u, en ik denk dan aan de gemeente, dan denk ik in eerste plaats aan die gemeente. En dan denk ik: wat zou de Heer Jezus nou van ons zeggen als hij ons de spiegel voorhield? Hoe eerlijk ben je in de beantwoording daarvan? Hoe goed kun je afstand nemen van je eigen gemeente om die als het ware eens een beetje van een afstandje zo te bekijken en de geestelijke thermometer aan te leggen? En wat komt daar dan uit? Zou u dat kunnen? Bent u zo objectief ten opzichte van uw eigen gemeente? Ben ik dat? Maar ik heb tegen u. Weet u, het is veel gemakkelijker om dat van andere gemeenten te zeggen. En daar zijn we ook heel erg goed in. Hè? Er zijn vele denominaties in deze wereld. En evangelische weten precies te vertellen wat er niet deugt aan de gereformeerden en omgekeerd. En protestanten weten precies te vertellen wat er niet deugt aan katholieken en omgekeerd. Wij zeggen dat tegen de anderen. Maar ik heb tegen u. En vroeger was dat nog veel sterker dan vandaag. Want toen wist je natuurlijk allemaal precies waarom die anderen verkeerd waren. Maar het is veel moeilijker om dat van jezelf te zeggen. Om naar jezelf te kijken en zeggen: maar als de Heer hier de maatlat zou aanleggen. Als kind weet ik nog dat ik geconfronteerd werd met de vraag: als nou de Heer Jezus op zondagmorgen in Apeldoorn is, naar welke kerk of gemeente zou die dan gaan? Nou, stiekem wist ik het wel natuurlijk, dacht ik tenminste wel te weten. En er waren een heleboel anderen die dat ook heel goed wisten in Apeldoorn. Zo zaten de wereld in elkaar, de christelijke wereld ook. Totdat ik iemand hoorde zeggen: nee, ik denk dat hij dan naar het Oranjepark zou gaan. En dat alle gelovigen uit al die kerken die werkelijk hem willen volgen en dienen, uit hun eigen gebouwen zouden stromen om hem daar te ontmoeten. Nou ja, een mooie romantische weergave, maar het geeft wel aan, lieve mensen. Alsjeblieft, denk je heus dat de Heer Jezus ooit zou kiezen tussen al die gemeenten? De een is net een beetje beter dan de ander. Zou hij niet tegen ons allemaal zeggen: maar ik heb tegen u. En wat is het hier? U hebt daar die de leer van Biliam vasthouden. Nou, u kent de geschiedenis van Biliam. Het is frappant dat we in het Nieuwe Testament lezen over de leer van Biliam, dat is dan hier. Over de weg van Biliam, dat is in 2 Petrus 2. En over de dwaling van Biliam in de brief van Judas. Dat zijn 3 verschillende dingen. Wat de dwaling van Judas is, om even achteraan te beginnen, dat is dat die man zo stom was om te denken dat als je maar goed betaalde, dat hij dan wel een vloek kon uitspreken over Gods volk. Dat is echt heel dom. Dat is echt een dwaling van de hoogste soort. Gods eigen volk vervloeken tegen geld. En u weet hoe dat afliep. Hij moest het volk zegenen. Hij werd gedwongen door de Heilige Geest om het volk te zegenen. De weg van Biliam is ook helemaal verkeerd in 2 Petrus 2. De weg van Biliam, dat is als je bepaalde bediening van de Heer hebt toevertrouwd gekregen om daar een slaatje uit te slaan. En te denken dat je het loon der ongerechtigheid, zoals Petrus het daar noemt, dat je dat zou kunnen opstrijken om als profeet je werk te doen. vals geld. Maar dat is, daar is Biljam niet vies van. Maar de leer van Biljam, dat is weer heel wat anders. U weet hoe dat ging toen Israël geconfronteerd werd met de Midianieten. Dan heeft Biljam gezegd, luister, als je dat volk te pakken wil krijgen, moet je dat niet in het open veld doen door strijd. Twee legers tegenover elkaar, dat helpt niet, dat verliezen jullie. Nee, je moet het moreel aanpakken. Je moet ervoor zorgen dat hun zonen uitgenodigd worden op jullie feestjes en dat ze geïnteresseerd raken in jullie dochters en jullie zonen geïnteresseerd in die Israëlitische meisjes. Je moet zorgen voor vermenging, zodat het onderscheid daartussen niet meer zichtbaar is. Als je Gods volk kapot wil maken, dan kun je dat doen zoals het eeuwig gebeurd is door de vervolging. Dat is Smyrna. En dat is niet gelukt. Het bloed der martelaren was het zaad der kerk, zegt een oude spreuk. De kerk groeide tegen de klip op. En toen kwam Pergamus. En dan komt Biljam. Biljam is een valse profeet. Hij is een dienaar van de draak. Soms neemt God hem in dienst, dan moet hij voor God werken. Maar ten diepste is hij een dienaar van de draak. En Biljam zegt, als het met bloed, met geweld, met vervolgingen, met martelingen niet werkt, doe het dan op een andere manier. Op de manier van de vermenging. Hij leerde Balak, dat was de koning van Moab, de zonen van Israël een strik te spannen. Dat wil zeggen ze te verleiden, over te halen met mooie woorden. En aantrekkelijke zaken hen voorstellen. Om afgodenoffers te eten en te hoereren. Bij hoereren kun je dan vooral denken aan de gewijde ontucht. Die hoort bij de afgoderij. Ze worden heel vaak in één adem genoemd. In de volgende brief is dat ook zo. Afgoderij, hoererij. Dan moet u zich even voorstellen, die mensen van Pergamus. In zo'n heidense stad. Dat is heel frappant. Je vindt bij de Korinthiërs hetzelfde. We hebben toen op die reis al die plaatsen. Nee, dat is dan weer een andere reis. Want dit is Turkije en dat was Griekenland. We moeten niet al die eeuwenreizen door elkaar halen, maar we zijn er allemaal geweest in elk geval. En dan zie je overal diezelfde verzoeking. Je bent in de wereld, je bent ambachtsman op een of ander terrein. Dat betekent dat je hoort tot een bepaald gilde. En dat gilde heeft op bepaalde momenten offermaaltijden voor de afgoden, die door die dat gilde in het bijzonder worden vereerd. Daar kun je niet aan onttrekken. Er zijn van die dingen, dat zijn sociale verplichtingen, daar kun je niet wegblijven. Het is zo makkelijk om tegen jezelf te zeggen, ja luister, maar de Heer ziet het hart aan en hij weet wel dat ik het niet meen. En dan deel te nemen aan die afgodsmaaltijden. En dan ook aan de gewijde ontucht deel te nemen. Je had in die tijd ook al mensen die zeiden, ach dat betreft alleen maar het lichaam, dat gaat mijn geest niet aan. Mijn ziel en geest zijn daarboven verheven. Die worden daardoor niet aangeraakt. Wat ongelofelijke zelfbedrog. Het was dus voor die gelovigen in Pergamus ontzettend moeilijk om staande te blijven. En niet die vermenging aan te gaan met die afgodische wereld. Zelfs al zou dat voor je beroep eigenlijk niet anders kunnen. En weg te blijven van al die gewijde ontucht die hoorde bij al die afgodstempels. Zie je nou hoe ongelooflijk vuil die leer van Biljam is. Want wat jij met moeite probeert te vermijden als goed christen, daarvan zegt de leer van Biljam, nee, dat is juist goed, dat moet je juist wel doen. En weet u, dat is een van de dingen die mij in onze tijd zo ontzettend opvallen. Ik weet niet of omdat ik nou ouder aan het worden ben, dat het daardoor zo lijkt, maar in mijn jeugd dacht ik dat de grenzen scherper getrokken waren. Er waren dingen die lagen op het terrein van de wereld, daar deed je niet aan mee. En vandaag doe je overal aan mee. Er is geen enkel verschil meer. Op wat voor terrein ook. Gelovigen en ongelovigen trekken in alle opzichten samen op, behalve dat de een 's morgens naar de kerk gaat en de ander blijft in zijn bed liggen. Nou, dat is dan het enige verschil. Maar de wijze waarop ze hun wetenschap beoefenen of hun zaken drijven, of wat het ook mogen zijn, op wat voor manier ze ook deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, het onderscheid is verdwenen. Dat staat zo vrij vertaald in de NBG-vertaling in Efeze 4, maar wel mooi. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij geheel anders. Hoezo, waarin anders? Waarin zie je vandaag nog dat verschil? En dit is de grote list. Er zijn landen in deze wereld waar christenen heftig vervolgd worden. Die hebben geen last van dit probleem. Daar krijgt de leer van Biliam geen vat op. Want de wereld zelf zou niet eens accepteren dat ze met die wereld meedoen. Daar is de scheidslijn zo scherp. Maar waar er geen vervolgingen zijn, daar komt de leer van Biliam. En die leer van Biliam zei, Gods volk kun je moreel kapot maken. Doordat ze zo min mogelijk verschil vertonen met de wereld om hen heen. De verschillen worden opgeheven. En dat betekent niet dat de wereld daardoor verbeterd wordt. Dat betekent alleen maar dat je zelf naar beneden getrokken wordt. Je hebt dat wel eens met jonge mensen die Christus willen dienen en dan toch een relatie aangaan met een ongelovige. En zelfs daarmee in het huwelijk treden. En dan tegen hun omgeving, maar ook tegen zichzelf zeggen, maar wie zegt of ik deze persoon niet voor de Heer zou kunnen winnen? En een heel enkele keer gebeurt dat inderdaad. Maar wat in verreweg de meeste gevallen gebeurt, is dat die ongelovige partner niet tot Christus geleid wordt, maar dat ze zelf steeds verder wegzakken in de wereld. Dat is het gemene van die leer van Biliam. Dit is de manier waarop Gods volk stuk gemaakt wordt. En dan heb je er ook nog die op dezelfde wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. We hadden het al over de werken van de Nicolaïten in de brief van Efes en nu over die leer van de Nicolaïten. Ik heb u al gezegd, dat is heel moeilijk te reconstrueren waar dat op slaat. Misschien ging het daar over de gnostiek, de vroege mystiek die de christelijke kerk binnendrong. Eigenlijk in het denken een soort vermenging van heidendom en christendom. Zeer groot verraderlijk. Maar Nicolaas betekent ook letterlijk, met excuus aan alle Nico's en Klaassen in deze zaal, betekent letterlijk een overwinnaar van het volk. En dat klinkt positief, maar dat betekent iemand die het volk eronder krijgt en zijn macht oplegt. Ik heb de vorige keer al gezegd, de kerk in de eerste eeuw was een charismatische kerk. Dat moet u niet verwarren met charismatische beweging, dat is heel wat anders. Maar dat was een kerk die geleid werd door de Heilige Geest en door de genadegaven die God aan zijn volk gegeven had. En die werd steeds meer naarmate het werk van de Heilige Geest uitdoofde, vervangen door een hiërarchische kerk. Met allerlei bestuurlijke lagen, met reglementen en programma's. En dat is een andere manier om de kerk dood te maken. Dan wordt de kerk ingesnoerd door reglementen en programma's. En die betekenen altijd dat er een verdunning plaatsvindt van de kracht van de Heilige Geest. Want als we ons laten leiden door de Heilige Geest, hebben we dat allemaal helemaal niet nodig. Maar hoe minder er van de Geest over is, des te meer komen er allerlei wetten en regels en geboden en programma's en reglementen. Waardoor de zaak dan toch nog enigszins bij elkaar gehouden wordt. Dat is surrogaat van wat God met de kerk bedoelt. De kerk wordt dan een soort vereniging. Vandaar dat ze in de 19e eeuw ook dat term kerkgenootschap hebben uitgevonden. Hebben ambtenaren bedacht die term. De kerkgenootschap is net zoiets als het genootschap voor dit of voor dat. Zo heb je ook kerken, dat zijn ook soort genootschappen. Soort verenigingen waar je lid van wordt. En wordt op dezelfde manier gerund. Zie de gevaren voor je. In de tijd van die 4e eeuw krijgt ook de kerk haar definitieve hiërarchische structuur. Met de plaatselijke priesters en de regionale bisschoppen. En geleidelijk komt daarboven uitgroeien de figuur van de paus die over het geheel regeert. Ik heb tegen u. Wat staat er dan? Bekeer u dan. Het domste antwoord wat christenen geven, dat is ik ben al bekeerd. Maar ben je ook hiervan bekeerd? Daar gaat het om. De vraag is niet, heb je ooit je hart en je leven aan de Heer Jezus gegeven? Het gaat erom dat er elke keer gevaren kunnen opduiken die jou meezuigen. En waar dan de grote vraag opkomt of je je van die gevaren weet los te maken. En dat heet bekering. Misschien heb je al lang van de afgoden tot God bekeerd. Maar heb je ook bekeerd van de leer van Biliam? En van de leer van de Nicolaïten. Of wat voor leer dan ook die jouw geestelijke kracht uit je weg zuigt. En je steeds meer gelijk maakt aan de wereld waar de Satan op de troon zit. Hij is, zoals de Heer Jezus het zelf zegt, 3 maal in het Johannes Evangelie, de overste van de wereld. Daarom heeft hij een troon. Matthäus 12 zegt, er is zoiets als het koninkrijk van Satan. En dus is er ook zoiets als de troon van Satan. Bekeer je van alles waar je je mee ingelaten hebt dat thuis hoort in de wereld, maar niet thuis hoort bij Christus. Bekeer je. En zo niet. Ik kom spoedig naar u toe. En ik zal oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Ziet u, dat is de grote betekenis van die aanhef. Aan het begin in vers 12. Christus stelt zich voor als degene met het zwaard. Hoe is dat oordeel gekomen over de Oosterse kerk? Dit is letterlijk profetisch in vervulling gegaan. Ik denk aan die bloeiende kerk in Egypte, in Syrië, in Klein-Azië, wat dan nu Turkije heet. Overal was een bloeiende christelijke kerk. Maar dat bloeien ging geleidelijk over. Een ontzettend belangrijk ding is ook dat de christenen steeds meer ruzie met elkaar gingen maken. Ze zijn in zoveel stromingen uit elkaar gevallen. En ze maakten ruzie over zaken die op zichzelf misschien best belangrijk zijn, maar die heel veel christenen helemaal niet zouden aanspreken. De Nestorianen, de monofysieten en hoe ze allemaal mochten heten. Allemaal weer verschillende visies over heel theoretische zaken. Dat oordeel is gekomen in de 7e eeuw. Toen de legers van Mohammed, hij leefde zelf niet meer, maar zijn opvolgers wel. Vanuit die woestijn van Arabië is een compleet wonder. Maar dan een wonder in de negatieve zin van het woord. Toen die legermachten van de islam vanuit de woestijn van Arabië het hele Midden-Oosten en heel Noord-Afrika hebben veroverd. Wat denkt u van Noord-Afrika? Christelijk. Augustinus, de grootste kerkvader van het Westen, was bisschop in Noord-Afrika, in wat nu Tunesië en Algerije heet. Het christendom bestond voor de grote deel uit Europeanen, uit Noord-Afrika en het hele Midden-Oosten. En toen de kruitdampen waren opgetrokken van de aanvallen van de moslims, hadden de moslims een rijk gesticht van Cordoba in Spanje tot Bagdad in Irak. Binnen 100 jaar na de dood van Mohammed. En was er van het christendom in al die landen bijna niets overgebleven. De paus in Rome stuurde een brief naar de keizer van het Oost-Romeinse Rijk. Waarin hij ongeveer dit zei: wij zijn op onszelf teruggeworpen. Het christendom is een godsdienst van Europa geworden. Noord-Afrika en het hele Midden-Oosten zijn weggevallen. En het had niet veel gescheeld of Europa was ook voor de bijl gegaan. In het oosten heeft keizer Leo ze tegengehouden. In het westen was het Karel Martel, de overgrootvader van Karel de Grote, die in de slag bij Poitiers in 732 een tegenhield. Naar de mens gesproken, als die twee slagen waren verloren, waren we nu allemaal moslims geworden. Hadden een hoop problemen natuurlijk opgelost, want dan waren we gewoon allemaal moslims geweest. Maar goddank is dat allemaal niet gebeurd. Europa was de christelijke kerk, werd daar beschermd door de Heere God. Maar die hadden het eigenlijk net zo weinig verdiend als de kerk in het oosten. Maar God heeft zijn kerk hier willen bewaren. En hoe het die kerk vergaan is, dat gaat nog door diepe dalen. Dat zullen we nog zien in Thyatira. En in Sardis lijkt het een stuk te verbeteren en dat is ook maar een dode boel gebleken. Het is een somber verhaal. Kerkgeschiedenis studeer je niet omdat je daar zo vrolijk van wordt. Het is niet erg sterk middel ter bevordering van je humeur. Maar het is wel ongelooflijk leerzaam. De studering van de kerkgeschiedenis kan ons helpen om zoveel fouten die wij vandaag ook weer maken naar elkaar toe te vermijden. We hadden al lang uit de geschiedenis kunnen weten dat het tot niets leidt. Sterker nog, het kan leiden tot het oordeel van God. Heb je nog een oor? Luister dan naar wat de Geest tot de gemeenten zegt. Niet alleen tot deze gemeente, maar tot alle gemeenten. Heb ik eerder ook gezegd. Kijk naar het totale plaatje. Al die gemeenten samen vertellen één verhaal. Luister naar dat ene verhaal dat kerkgeschiedenis heet. En luister wie Christus daarin geweest is, wie God erin geweest is en wie wij daarin geweest zijn. Wie overwint? Ik heb u eerder gezegd, de overwinnaar in elke brief, het is niet hetzelfde. Dat is geen algemene uitdrukking overwinnen, want wat valt er dan te overwinnen? Dat is juist de grote vraag. Je moet die gevaren overwinnen die er in een bepaalde gemeente zijn. Elke gemeente kent zijn eigen gevaren en verzoekingen. Dat geldt zelfs voor Smyrna en Philadelphia, die verder geen berispingen krijgen, maar die ook bepaalde gevaren kennen. Smyrna, het gevaar dat je niet in de verdrukkingen stand houdt. Philadelphia, het gevaar dat je hebt kleine kracht, dat je dat ook nog verspeelt. De overwinnaar is degene die stand houdt en niet valt in de valkuilen die kenmerkend zijn voor elk van deze zeven gemeenten. En wat betekent dat voor de huichelkerk, voor Pergamus? Dat betekent dat er mensen zijn in die kerk die de persoonlijke relatie met de Heer Jezus kennen. Ik vraag helemaal niet of u bekeerd bent. Dat is een feitelijk en weinigzeggende uitdrukking. Er zijn huichelaars genoeg die van zichzelf zeggen dat ze bekeerd zijn. En wij kunnen niet in hun harten kijken, maar wat we wel kunnen zien is of ze de Heer Jezus dienen. Daar kun je ook nog in vergissen. Maar waar het om gaat is of ze de persoonlijke band, de persoonlijke relatie met de Heer Jezus kennen. En wat hier staat als beloning voor de overwinnaars, dat zijn precies die dingen die daarvan getuigen. Een persoonlijke band met de Heer van de kerk. Die zal ik een witte steen geven, die zal eten, zal ik geven aan het verborgen manna. U weet dat toen het manna uit de hemel begon neer te dalen, dat Mozes de opdracht kreeg om een deel daarvan in een kruik te doen en te bewaren voor het aangezicht des Heren. Later werd hij in de ark des verbonds gelegd. Misschien is dat de betekenis. Manna is woestijnvoedsel. Dat krijg je niet in het beloofde land, ook niet in Egypte. In Egypte heb je uien en knoflook en meloenen, zegt nummer 11. In het beloofde land eet je van het koren dat daar groeit, maar in de woestijn heb je manna. Manna is pelgrimvoedsel. Dat wordt ook alleen maar gewaardeerd door mensen die zichzelf begrijpen als pelgrims. Als je geen benul hebt van wat een pelgrim is, dan snap je ook dat manna niet. De Heer Jezus zegt in Johannes 6 dat hij dat manna is. En als je hem kent als het voedsel voor je woestijnreis, dat je een vreemdeling en een bijwoner bent hier op aarde, dan begrijp je wat een overwinnaar is in Pergamus. Hij is degene die zijn geestelijk voedsel niet vindt in die wereld om hem heen, maar in Christus zelf. Als degene die in de woestijn het voedsel is voor Gods volk. En ik zal hem een witte steen geven. Nou, daar heb ik wel 10 uitleggingen van gevonden. En ik vind ze allemaal even mooi, eerlijk gezegd, want je kunt er allemaal goed mee uit de voeten. In elk geval komt het wel op neer dat het een teken is van erkenning van zijn kant. Een teken van vriendschap misschien. Een teken van aanvaarding. Maar in elk geval een teken van erkenning. Van zijn kant. Dat je bij hem hoort. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat er op die witte steen iets geschreven staat. En dat is heel bijzonder, want wat daar geschreven staat, dat was iets wat je van tevoren ook niet wist. Dat is je nieuwe naam. We lezen in Lucas 10 dat we onze namen opgeschreven staan in de hemel. En we weten, dus ook in Hebreeën 12 wordt ook gesproken over de gemeente van de eerstgeborenen, wier namen staan opgeschreven in de hemel. Die naam is de naam die je gebruikt, die de Heer gebruikt om zijn genegenheid jegens ons tot uitdrukking te brengen. En veel huwelijken hebben man en vrouw koosnaampjes voor elkaar. Die vertellen niet aan anderen, dat zijn namen die ze voor elkaar gebruiken. En die een uitdrukking zijn van de genegenheid die ze jegens elkaar hebben. Zo zegt de Heer, wij horen bij elkaar. Dat zegt hij tegen de overwinnaar in Pergamus. Wij horen bij elkaar. Jij en ik, wij zijn samen één. We hebben een band en die kan niet stuk. En ik van mijn kant geef jij een symbool dat de mensen in die tijd ongetwijfeld veel beter begrepen zullen hebben. Ik geef jou een symbool van de kant van mijn erkenning. En mijn vriendschap voor jou. Mijn uitgestoken hand. Ik wil een band met jou aangaan. Ik wil een verbond met jou aangaan. En daarbij hoort een intimiteit waarbij ik jou noem met de naam die ik speciaal voor jou bedoeld heb. Dat is geweldig. Een witte steen met een nieuwe naam daarop geschreven die niemand kent en hij die hem ontvangt. Lieve mensen, de gemeente van Smyrna die lijkt op heel veel landen in deze wereld, maar niet erg op Nederland. Maar vanavond kun je dat niet zeggen. De gemeente in Pergamus heeft heel veel overeenkomsten met de gemeente in onze westerse wereld. De Satan is nog steeds dezelfde, hij is de draak achter de westerse werkelijkheid, de westerse wereld. Die weer bezig is één te worden en bezig is de oude Romeinse Rijk te herstellen. Maar de geestelijke macht daarachter is nog altijd de draak. De Bijbel zegt, gij geheel anders, vreemdelingen en bijwoners. Niet in negatieve zin, maar in positieve zin, vanuit de persoonlijke relatie tussen jou en de Heer. Dat is de boodschap voor vanavond. Wie een oor heeft, laat die luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen. Laten we samen deze samenkomst afsluiten met het gebed. Heer, het is een beetje een griezelige spiegel die deze brief ons voorhoudt. Want in zekere zin wonen ook wij daar waar de troon van Satan staat. We zijn in het machtsgebied van de draak. En hij heeft nog steeds veel te vertellen. En naarmate het christelijk geloof zijn impact verliest hier in het Westen, wordt de macht van de draak steeds sterker. En we zijn ons daar vaak veel te weinig van bewust, Heer. En daarom danken we u voor zo'n brief die ons opnieuw daarop wijst. En ons voor die uitdaging plaatst. Wil je opgaan in die wereld om je heen? Of wil je bij mij horen? Uiteindelijk in het eerste geval beland je in de armen van de draak. In het tweede geval beland je in mijn armen. Heer, help ons om te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Wat u zelf door middel van uw Heilige Geest spreekt tot ons. Vreemdelingen en bijwoners, dat is niet erg aantrekkelijk. De leer van Biliam, die is aantrekkelijk. Heer, bewaar ons daarvoor. Beschermen ieder van ons op de plaats waar u ons gesteld hebt. We willen niet de isolatie zoeken. We zoeken niet het klooster. We wonen niet op een onbewoond eiland. We staan midden in deze werkelijkheid. En dat mag ook zo zijn. Maar tegelijkertijd met een hart dat niet aan deze wereld toebehoort, maar aan u. Midden in de wereld, zoals u het gezegd hebt in het hoge priesterlijk gebed. Wel in de wereld, niet van de wereld. En soms leggen we te veel nadruk op het in de wereld zijn. En soms leggen we te veel nadruk op het niet van de wereld zijn. Help ons, Heer, om het juiste evenwicht, het juiste midden te bewaren. Wel in de wereld, niet van de wereld. Help ons die persoonlijke band met u vast te houden. Help ons om te beseffen dat we heel anders zijn. Niet beter, maar wel heel anders. Dank u voor die boodschap, Heer. Geef ons de kracht door uw geest om die in de praktijk te verwerkelijken. We vertrouwen ons aan u toe en we loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.